Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zondag, het begin van een nieuwe week en ik wens iedereen een goede week toe. Straks in de podcast Nausicaa Marbee. En ja, het valt niet moeilijk te raden waar Nausicaa en ik het over gaan hebben, want we zijn allebei, laat ik het maar zo zeggen, pissed off, woest. En dat gaat natuurlijk over Amsterdam en alles wat daar gebeurt. Maar laten we eerst even met het weer beginnen, want het is vandaag gewoon nog lekker. Het is 24 graden, het is lekker, eigenlijk een beetje te warm. Morgen ook nog en dan, ja dan krijgen we vanaf maandagavond, dinsdagochtend, veel regen. Zelfs sneeuw op de Germont wordt er voorspeld. En het blijft een beetje wisselvallig tot donderdag, maar goed, dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. En dan het nieuws in Israël. Ja, dat wordt natuurlijk beheerst door de gijzelaars die nog steeds worden vastgehouden. Gisteravond weer een grote demonstratie geweest. Ik heb zoveel mogelijk bijeengehaald uit allerlei kranten. En het in een artikel verwerkt wat staat op israelnieuws.nl. Videootjes erbij. Mensen zijn woest. Mensen zijn woest. En vooral omdat het lijkt, en dat zeg ik niet zomaar, het lijkt alsof Netanyahu gewoon geen overeenkomst wil. Hij zegt dan wel, hij stuurt mensen naar Doha. Nou, wat gebeurde er vrijdag? Vrijdag zou het oorlogskabinet daarover een besluit nemen. Toen kwam meneer Deri van de Sjaspartij, die zegt, ja, maar dat kan je niet doen, want je kan niemand op Shabbat naar Doha sturen, want het is geen zaak van leven of dood, pikua nefes, zoals dat in de orthodoxe wereld heet. Het leven gaat dan voor alles en dan wijken alle verplichtingen en alle wetten. Maar hij vindt die gijzelaars geen zaak van leven of dood. Nou, dat vind ik wel. En met mij gelukkig tienduizenden Israëli's die zeggen, meneer Deri, waar bemoei jij je mee? Je kan het allemaal lezen op Twitter, ik heb het daar neergezet. En wat deed Netanyahu? Die zegt, weet je wat, ik ga niet zeggen van, ik geef Deri gelijk. Nee, ik cancel de oorlogskabinet bijeenkomst. En die stellen we uit tot zondag. Dan hoeven we niemand op zaterdag naar Doha te sturen. Dus vandaag wordt daar een besluit over genomen. En dan gaat de Mossad-chef met een delegatie naar Doha om weer met Hamas te onderhandelen. Ja, onderhandelen. Ik blijf het zeggen, hij heeft ooit Netanyahu ruim 1000 Palestijnse gevangenen geruild voor Gilad Shalit. Nu stelt Hamas eisen. Ja, Hamas stelt eisen, want die voelen zich nog steeds sterk. En die zegt, nou, wij willen zo'n 40, 45 vrouwelijke gijzelaars wel ruilen. Maar dan is het een zaak van één vrouwelijke gijzelaar voor 40 tot 50 Palestijnse gevangenen, waaronder die levenslang uitzitten. Ja, doe dat nou. Laat die mensen nou niet langer lijden. We weten niet in wat voor omstandigheden die vrouwen, die meisjes, die bejaarden zitten. Er zitten mannen van 85 jaar bij. Laat ze nou naar huis komen. Alsjeblieft, dat kan zo niet doorgaan. Maar Netanyahu blijft uitstellen en uitstellen en uitstellen. Ja, en dan hebben we de IDF-chef gehad. Ook die uitspraak heb ik online gezet vanmorgen. En die zegt, we zijn niet op één front bezig, we zijn op verschillende fronten bezig. Niet alleen rond Israël, maar ook verder weg. En daarbij doelt hij het bestrijden van niet alleen Iran, maar ook terreur. En terreur die ook in Europa zou kunnen plaatsvinden. Ook daar vecht Israël tegen. En Israël blijft vechten. En dat willen ze in Europa niet zien. In Europa ziet men Israël nog steeds als genocidepleger. Nou, dat is het gewoon niet. Er wordt alles gedaan om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te voorkomen. Maar we zitten in een oorlog. En deze oorlog is niet Israël begonnen. Ik blijf het nog maar een keer zeggen. Deze oorlog is gestart op 7 oktober door Hamas en Go. Dat is bijna 6 maanden geleden. Het is niet te geloven. We zitten al 6 maanden in een oorlog. Nog steeds vallen de raketten. Ja, het is niet meer die hoeveelheid gelukkig die we gehad hebben. Maar Hamas, we zijn niet zeker van wat ze van plan zijn. Ze hebben nu weer tegen Iran gezegd, maken jullie je niet druk. We kunnen dit zaakje zelf handelen. Als we moeten gaan vechten, dan vechten we alleen tegen Israël. Ondertussen hebben hoge Hamas-officieren en Houthi-leiders bij elkaar gezeten, want die gaan gezamenlijk acties tegen Israël coördineren. En dat zijn dan niet alleen acties tegen Israël, want daar heeft ook Europa en de rest van de wereld onder te lijden. Want er worden constant vrachtschepen beschoten. Nederland heeft ook nu een marineschip naar de Rode Zee gestuurd. Maar ja, als je niet terugslaat, dan gebeurt er weinig natuurlijk. Dan kan je wel marineschepen sturen. Maar je moet wel die gasten aanpakken. En dat gebeurt niet echt. Amerika probeert het. Engeland probeert het, maar het is geen oorlog. Men wil niet in een oorlog. Laat ze dan maar sudderen. Nou ja, dan laat je toch gewoon die terroristen zitten. Het wordt alleen maar erger en erger. Hoe dit gaat aflopen, niemand die het weet. Volgende week begint Purim. Het zal geen uitbundig feest worden hier in Israël. Want we hebben wel wat anders aan ons hoofd. En de gijzelaars voor de Israëli's gaan de gijzelaars voor alles. Echt waar. Gisteravond waren er trouwens bij die demonstratie, onder andere als sprekers, niet alleen familieleden van gijzelaars, maar ook de ambassadeur van Duitsland en de ambassadeur van Frankrijk. Die deden ook mee. En die hebben een behoorlijke toespraak gehouden, die je ook kan lezen in israelnieuws.nl. Ja, en dan hebben we natuurlijk wat er voor de rest afspeelt in Nederland. En daar ga ik met Nausicaa over praten. Want echt, ik ben zo kwaad. En dan kunnen jullie wel zeggen van, Joop, maak je niet druk, laat het gaan. Nee, ik laat het niet gaan. Want ik blijf vechten tegen antisemitisme. Ik blijf vechten tegen jodenhaat. En als niemand zijn mond durft open te doen, ik blijf hem open doen. Echt waar. Esther Voet blijft hem open doen. Er zijn gelukkig nog anderen die hem open blijven doen. Dus ja, we blijven doorgaan. We blijven gewoon doorgaan. Want je moet blijven vechten. Echt, je moet je mond blijven open doen. Echt waar. En ja, het is de enige manier via social media om je mond open te blijven doen. Dus blijven we dat gewoon doen. Dan ga ik nu kijken of ik Nausicaa aan de lijn kan krijgen. Want ook die doet gelukkig haar mond open. Ze had gisteren weer een prachtig artikel. Een column in de Telegraaf. Moet je maar even terugzoeken. Hij staat overal en hij is nog in de Telegraaf terug te vinden. Echt geweldig, uiteraard. En ik ga kijken of ik er nu aan de lijn kan krijgen. Dus even een momentje geduld alsjeblieft. Nou, het is weer gelukt, dames en heren. En ik heb Nausicaa Marbee aan de andere kant van de lijn. Goedemiddag, Nausicaa. Wat ben ik blij dat ik even met je kan praten.
Ja, echt waar. Goedemiddag, Joop.
Echt.
Ja, het is zo'n beladen week.
Het is zo beladen. Ja, we moeten bijpraten en we moeten even de ogen proberen te openen. Want wat er is gebeurd, niet alleen de afgelopen dagen, maar ook de hele week eigenlijk. En dan met als sluitstuk de Amsterdamse gemeenteraad die zegt, mevrouw Halsema, u heeft goed gehandeld. Doet mij zo denken aan mei 1940. Gaat u maar rustig slapen, doe de gordijnen maar dicht. Wij waken over u. En iedereen hield zijn mond en we hebben gezien wat er gebeurde. En dan zie je dat ook gebeurt. Want gisteravond was er dus een toeterstoet, hè? In Amsterdam. En vanmiddag weer eentje.
Nou, dat wil ik even zeggen. Ze laten geen gras over groeien.
Nee.
Even in haar fantasie heeft Femke Halsema nu de Amsterdamse Joden in de zak. En heeft ze de boel gesust. En dan mag dezelfde de volgende brand woekeren.
Precies, onder begeleiding van de politie.
Ja. En dat is gewoon echt, dat is echt vreselijk. Want we kennen dit soort... mijn hond protesteert hier tegen.
Ja, nou, hij heeft gelijk.
Die is ook helemaal niet blij mee.
Die wil ook aan die keukentafel.
Die moet ik even rustig in zijn hoofd krijgen.
Die wil ook aan de keukentafel. Heerlijk.
Nou, die wil wandelen natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja.
Inderdaad.
Tuurlijk.
Maar die moet nog even wachten. Die wil ook losbreken in een stoet van andere honden.
Hij heeft gelijk.
Maar in het park bedoel ik.
Ja,
goed,
heeft gelijk.
Wat hebben wij? We hebben dus gewoon weer een demonstratie waar honderden auto's vertrekken.
Ja.
Heel intimideren met getoeter, met Palestijnse vlaggen, met vreselijke leuzen.
En gezichtsbedekking, hè? Gezichtsbedekking.
Met gezichtsbedekking, ja.
Wat niet is toegestaan, wat niet is toegestaan, maar wordt toegestaan door de Amsterdamse politie.
Ja, en dan lees ik dat Halsema een brief van 7 kantjes heeft geschreven over de opening van het museum. En dat het haar spijt dat het zo gelopen is. En ik zeg, nou, die spijt is vals, want zij had alles kunnen doen om te voorkomen dat ze zo was gelopen. Maar ze heeft er helemaal geen spijt van. Want als ze spijt heeft, dan zorgt ze ook dat er niet zo'n intimiderende stoet kan huishouden. Als ze spijt heeft.
Precies.
Er is al een soort 24-uur event voor de slachtoffers in Gaza. En met benefits, met geld inzamelen. Dat gaat allemaal naar 2 stichtingen. Onder andere Kifaya van Anja Meulenbelt. En dat is al 24 uur. Constant sprekers, doorlopend. Goed, die maken geen lawaai op straat. Die zijn daar bezig met hun eigen zaak. Maar op het moment dat dat gewoon echt de openbare ruimte op deze manier, intimiderende manier, overneemt. En ik zie die meute, ik zie die bende vertrekken met bedekte gezichten. En ik denk, dit is de moderne versie van de Ku Klux Klan. Ze gaan nog niet direct op jacht naar mensen om ze in bomen op te hangen. Maar zo langzamerhand is de situatie zo dat je afvraagt, wat heeft het bestuur nodig om te beseffen wat er gaande is in de stad en in heel Nederland? Hebben ze echt lynchpartijen nodig? Wat hebben ze nodig? En op het moment dat er iets heel ergs gebeurt, dan is het veel te laat om nog in te grijpen. Want dat betekent dat de vijandige en antisemitische geesten al rijp genoeg zijn gemaakt om door een slap bestuur om te denken dat ze het voor het zeggen hebben en dat ze alles maken wat ze alles kunnen maken wat ze willen, inclusief misdrijven.
Ja.
Maar
het wordt gewoon toegestaan, want ook Samoudin is lekker aan het praten in Amsterdam. Samoudin, ja. in Duitsland verboden.
Samoudin
in Duitsland verboden.
Ja. Volgens de Bundesverfassungsschutz, en dan echt, dat is echt een IWD die heel goed, Duitse IWD, die heel goed haar feiten op orde heeft en onderzoek doet. En die hebben gewoon bewezen dat het ontstaan is uit terroristische organisaties.
Ja.
En geleerd is aan terroristische organisaties. Dus dat is verboden. Nou, in Nederland niet.
Nee, wel, welkom.
Dat is ook een kwestie van de minister van Justitie, om dat op te pakken. Maar de minister van Justitie is nu aan het formeren.
Ja,
dus ja. Dat
gaat even voor.
Maar laten we even teruggaan naar de opening van het museum en de verschrikkelijke schande die daar heeft plaatsgevonden. Want vorige week op zondag hebben wij precies over hetzelfde gepraat hier.
Ja.
En het was een uur voor de opening.
Ja.
Dat wij met elkaar praten. En toen konden wij elkaar al vertellen wat er zou gebeuren.
Ja.
Iedereen had het zien aankomen. Dat het bijzonder pijnlijk zou zijn. Dat er vreselijke dingen geroepen zouden worden. Nou ja, en dat is dus gewoon gebeurd. En ik vind het ongelooflijk dat die hele ceremonie met de mezuza, die aan de deurpost opgehangen werd en die de koning kreeg. En met de overlevende en zijn achterkleindochter. Die waren daar een beetje bezig, weet je, met trillende handen.
Ja.
En ze konden elkaar niet verstaan, omdat de meute buiten zo vreselijk brulde.
Maar Halsema heeft dat niet gehoord. Halsema heeft dat niet gehoord.
Nee. En het vreselijke is, het journaal, het NOS-journaal, die heeft dus gewoon daar een bericht van gemaakt. Dat er demonstraties geweest. Ze hebben gewoon bij bepaalde beelden dat geluid laten horen. Maar toen ze de beelden lieten zien van de koning en de mezouza en de overlevende met zijn achterkleindochter, toen hebben ze het geluid weggehaald.
Ah.
Toen hebben ze daar gewoon stilte ingelast. Zodat de journaalpresentator ook kon vertellen wat er gebeurde.
Ja.
Maar dit is een verdraaiing van de werkelijkheid. Want die werkelijkheid is dat verstoord door haatgebrul.
Ja.
Nou ja, en daarna heb je dus die inmiddels iconische foto van dat meisje Sarai, de achterkleindochter, die met haar vader, meen ik, langs de demonstranten lopen. En die demonstranten die roepen van alles, waaronder ook kankerjoden. En nu is dus gewoon, zijn alle bestuurders boos, en Femke Halsema ook, ja, wat jammer dat ze dat heeft moeten meemaken. Ze had in een auto moeten vertrekken. Nee, ze had helemaal niet in een auto moeten vertrekken. Ze had op een plek moeten lopen waar dit soort dingen niet mogelijk waren.
Precies.
Waar het bestuur had geblokkeerd dat er een meute is die kankerjoden tegen joden roept, die een holocaustmuseum, de opening van een holocaustmuseum, komen bijwonen. En het is eigenlijk helemaal tergend. Het is een meisje en het geeft het contrast, hè, tussen de volwassen mensen die met zoveel haat naar joden toe uiten en dan zo'n weerloos meisje. Maar eigenlijk doet het er helemaal niet toe of het een meisje is van zes of een vrouw van 96 of haar stokoude opa. Iedereen, of een flinke, jonge, stevige Joodse mensen in Amsterdam die zich zouden kunnen weren tegen agressie. Het doet er niet toe. Het is erg voor iedereen. En niet alleen maar voor Joden in Amsterdam. Het is erg voor alle vreedzame burgers dat dit soort dingen gebeuren. Het is erg voor iedereen die herinneringen heeft aan de Jodenvervolging.
Precies.
Het is erg voor iedereen die wil dat er gewoon geen haatdemonstraties zijn. Of het nou om extreem rechts is, of dit soort pro-Palestijnse Hamas-aanhangers, of linksextremisme. Mensen die dat niet willen, die maken dit soort dingen mee en weten, dit is gewoon toegestaan door de gemeente.
Maar wat mij dan het meest kwaad maakt, is het gelier en bedrieg. Ja? Ik bedoel, er wordt gezegd tegen de Amsterdamse gemeenteraad, ja, het was spontaan, die demonstratie. Als het spontaan was, waarom waren er 2 weken van tevoren al posters door de stad verspreid?
Ja.
Waarom stond de ME precies op die plek klaar? Omdat het spontaan was en de Amsterdamse gemeenteraad gaat er gewoon in mee. Ik hou niet van dat gelieg en bedrieg. Echt niet. En dat omschreef jij gisteren goed in je column. In jouw column kwam dat helemaal naar voren in de Telegraaf gisteren. Echt waar.
Nou, weet je wat er gebeurd is? Ik denk dat Halsema, die zo heel vol van zichzelf is, hè, en van wat ze bereikt, en van het dialoog en al die dingen. Ik denk dat ze dacht, dit heb ik gewoon goed geregeld. Dit heb ik getemperd. Het gaat zoals ik het wil. En ze is verrast. Ze is verrast, niet doordat er daar demonstranten stonden, want dat kon iedereen weten, maar ze is verrast door de ophef in de samenleving en in de politiek daarover. Want het is een schande die iedereen aangevoeld heeft. Dat heeft ook in buitenlandse kranten gestaan.
Ja.
En daar hebben ministers zich tegen gekeerd. En daar hebben prominenten zich gekeerd in de PvdA. En daar hebben bekende Nederlanders zich tegen gekeerd. Huub Stapel, hier een prachtige speech op televisie.
Ja.
In het programma van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman.
Frits Barend ook trouwens.
Waarom dit...
Frits Barend. Frits Barend ook trouwens.
Frits Barend ook, ja. Dus het is gewoon... Maar mensen in een brief aan het PvdA-bestuur, prominent uit de partij, het is groot opgepakt. Hans Theo, die heeft gewoon echt een ongelooflijk genadeloze satire, waarin hij precies de hypocrisie van de slijmende Halsema, die partij kiest, laat zien.
Ja.
Nou, Halsema is geen bestuurder die de macht... die graag macht verliest over dingen, of ongelijk krijgt, of in een slecht daglicht kan staan. En zij heeft dus gewoon gezien dat de wereld zich tegen haar keert. En toen is ze aan damage control gaan doen. Ongeloofwaardig, te weinig, te laat en ongemeend. Omdat je ziet, komt een demonstratie, een nieuwe demonstratie, en daar gebeurt niks. Maar ten eerste is ze op bezoek geweest naar... overlevende Carossos en zijn die met zijn achterkleindochter daar...
Cortizos, Rudy Cortizos. Rudy Cortizos.
Ja, pardon, sorry. Ja. Cortizos, ja, sorry. En dat is dus gewoon iemand die haar ontvangen heeft om de dingen te bespreken. Zij heeft haar excuses gemaakt en het vertelt dat ze een enorme spijt heeft van wat er gebeurd is. Waarvan ik me afvraag, ja, als je spijt hebt, dan had je ook anders kunnen regelen. Want het is gebeurd omdat jij de veiligheid niet geregeld hebt. Omdat je het demonstratierecht heel ruim geïnterpreteerd hebt. Omdat je de spontane demonstratie niet verboden hebt, wat je had kunnen doen. En omdat je daar gewoon echt niet meteen afgekapt hebt, zodra de antisemitische leuzen werden gescandeerd. Vervolgens, wat er bij meneer Cortizos thuis gebeurd is, weet ik niet. Maar ik vermoed dat hij dus gewoon uit beschaving dat allemaal geaccepteerd heeft en misschien wel zand erover heeft gezegd of we laten het achter ons. Maar Halsema kon het niet laten in een ongekende onbeschoftheid om met hem te praten over het demonstratierecht. Dus ze ging daar naartoe om alsnog haar gelijk te halen over demonstratie. Ja, maar ik kon niet anders en er is nou eenmaal een recht en het moet binnen zichtbare en hoorbare afstand zijn. Dat is dus helemaal niet waar. Er zijn mensen die dat uitgezocht hebben, wat de regelgeving en wat de wet over demonstraties zegt. En als zo'n demonstratie een groter, belangrijker evenement verstoort, dan moet het niet binnen de meer hoorbare en zichtbare afstand zijn. En het is net zoals Esther Voets in het NIW, nee, in het Telegraaf vertelde een paar dagen geleden. Op 14 maart was er een artikel over al deze reacties.
Ja.
En daar stond dus, Esther vertelde, ja, toen de Japanse keizer op bezoek kwam, wilden troostmeisjes demonstreren. Die wilden gewoon langs de weg staan. En er is niemand geweest. Dat is gewoon voorkomen. Dat is voorkomen dat de keizer geconfronteerd zou zijn met slachtoffers van fascistisch Japan. Nou, dat kan dus wel.
Tuurlijk kan
maar het.
Het
is nu niet gebeurd.
Maar je moet het willen.
Het is niet gebeurd. Het was slechte wil. En dat probeerde Halsema achteraf te excuseren. En ook haar sentimenten, de gevoelens die ze naar brengt, dat spijt en verschrikkelijk. En dat is vervelend vreselijk. En, nou ja, ik vraag me af, hoezo vindt ze dat vreselijk? Ze wist dat het zou gebeuren. Ze is de persoon in de stad die het anders had kunnen doen. Ze had een ander besluit kunnen nemen met de driehoek. Dat heeft ze niet gedaan. En dat is gebeurd omdat ze de demonstratie en de geluiden van de Palestijnse activisten belangrijker vond dan de bezoekers en de rust en de waardigheid van de ceremonie van de opening van het Holocaust Museum. Dat vond ze belangrijker. Het geschreeuw, het gescheld vond ze belangrijker. En dan kan ze nu zeggen en schrijven aan de gemeenteraad dat het er spijt dat er dingen geschreeuwd zijn die mensen gekwetst hebben. Dat spijt er helemaal niets, want die dingen worden al sinds 7 oktober geschreeuwd. Elke keer en overal waar demonstranten opduiken. En ze schrijft ook in die brief dat ze had gehoopt of gedacht dat de demonstranten zouden beseffen dat ze dat niet moeten doen op zo'n moment. Kom op, zeg.
Nee.
Kom op.
Nee.
Ze doen het doorlopend, ze doen het overal.
Precies.
Denk ze ineens dat ze milder... Waarom gaan ze daar demonstreren als het niet is om Joden uit te schilderen, om Joden pijn te doen, om Joden te confronteren, om een plechtig moment te verstoren, om een precedent te scheppen, om te laten zien, geen Jood is meer veilig in deze stad. Onze haat en ons protest zal altijd zichtbaar zijn, waar ze bij elkaar komen. Maar, Halsema heeft een trucje bij dit soort dingen. Het verbaast me ook hoe snel Rutte het voor haar opnam. En nu ga ik speculeren natuurlijk, maar ik zit me af te vragen of zij niet een amice-appje aan Rutte heeft gestuurd van, hey Mark, help me even. Help me even, want ik zit in de problemen. En waarom denk ik dat? Omdat dat ook gebeurde met de demonstratie op 20 juni 2020. Toen was er een demonstratie tegen racisme en tegen slavernijverleden. En het was midden in coronatijd en demonstreren was aan strikte regels verbonden. Je moest 1,5 meter bij elkaar, afstand houden van elkaar. En toen kwam er een demonstratie op de Dam en die heeft zij toegestaan. Ik weet niet waarom het op 20 juni was. Het was. Nee, op 1 juni. Het was niet 1 juni, dan is Katie Cote, maar het was daarvoor. Nou, en Halsema die was er ook aanwezig. En dat liep uit de hand. Er kwamen veel te veel mensen en ze kwamen veel te dicht bij elkaar. En het was vanwege de gezondheid ontzettend gevaarlijk. En er waren ook allemaal dringende groepen evacuatie was nauwelijks mogelijk, hè, want de dam is omsloten door kleine steegjes en kleine straatjes. Dus het was totaal onverantwoord. En er is ook echt enorme kritiek op geweest. Er is een gesprek in de Kamer geweest. Het was weer allemaal op, hè, van hoe is het mogelijk dat hier dit gebeurt. Nou, hoe is het mogelijk? Het is mogelijk dat Halsema toen gezegd heeft dat het onderwerp van de demonstratie te belangrijk is om het niet te laten doorgaan. Dus ze maakt wel altijd onderscheid. Ze heeft wel altijd voorkeuren. Bepaalde dingen mogen wel als de boodschap haar aanstaat. Andere dingen mogen niet omdat het er niet aanstaat. Of omdat ze het niet belangrijk genoeg vindt. Of omdat ze weet dat er geen ophef over zal komen. Maar toen ze daar in de penarie zat door alle kritiek, heeft ze Grapperhaus, de minister van Justitie destijds, geappt. Steun me. Ik wil naar buiten brengen, schreef ze, dat de demonstratie op die manier kon doorgaan naar ruggespraak met jou. Overleg met jou.
Ja, ja.
En, nou, zaten slecht aan die minister, want die minister zei, er is helemaal geen overleg geweest. Ik begrijp je keuze ook helemaal niet. We hebben helemaal geen overleg geweest. Dus zij heeft de minister gevraagd, lieg om mij uit de wind te houden, lieg om mij te redden. En toen de minister weigerde, toen heeft ze gezegd, wat spijt me vreselijk dat jij mij zo in de kou laat staan. Had ik niet verwacht. Nou, ja. Dit is gewoon echt zo regentesk gedrag. Maar ik heb geblunderd, ik heb fouten gemaakt. En ik vraag anderen om de hand in het vuur voor mij te steken. Als andere mensen moeten liegen daarvoor of zoiets, doet er niet toe. Als ik mijn huid maar gered word. Ze heeft destijds foute inschattingen gemaakt. Ze maakt nu foute inschattingen. Dan moet je concluderen dat ze of niet kundig is in het managen van grote demonstraties, waarbij heel veel gevoelens hoog oplopen. En of dat ze gewoon emotioneel zo erbij betrokken is dat ze blind is voor dingen die mislopen. En dat ze gewoon ontzettend partijdig is. Nou, dat maakt haar dus ongeschikt als burgemeester.
Daar komt bij.
Vele andere dingen ook, maar dit is gewoon. En gevaarlijk ook. Gevaarlijk.
Absoluut, maar daar wil ik één ding aan toevoegen. Liegen en bedriegen is haar niet vreemd. Dat vindt zij heel normaal. Nee. Sorry.
Vertel, welke voorbeelden.
Nou ja, kijk, ze blijft dus liegen, ook tegen de gemeenteraad. En de gemeenteraad gaat daarin mee, tegen de pers. Van, het is allemaal spontaan en het was niet aangekondigd en ik heb niks gehoord. Kom op zeg, ik heb de afgelopen dagen wel 10 keer, 12 keer die filmpjes met vuile kankerjoden online gezet. Het is er gewoon. En zij blijft liegen en zeggen, het is niet waar, ik heb het niet gehoord. Sorry.
Ja.
Sorry, daar heb ik geen woorden
voor.
Gesteund.
Ze wordt dus wel gesteund door de premier daarin.
Ja.
Want Rutte, bij Rutte had ze beet.
Ja.
En Rutte heeft natuurlijk niet direct gereageerd, zo helemaal uit het niks. Op deze toestand, maar hij heeft een tweet van Geert Wilders gebruikt. Geert Wilders heeft op Twitter gezegd dat het een politieke keuze is geweest van Femke Halsema. En Rutte heeft gezegd, ja, we hadden allemaal gewild dat de opening van het Holocaustmuseum anders was verlopen. Maar als het om de veiligheid, garanderen van de veiligheid, gaat maken onze burgemeesters geen politieke keuzes. Ja, nou, dat is een buitengewoon dubieuze uitspraak. Want als je het gewild had dat het anders zou verlopen, dan had hij zijn neus misschien uit de NAVO moeten halen en uit zijn sollicitatieronde. En even chef zagen hier in Nederland, het belang van deze opening tot chef zagen gemaakt en hier opgetreden en gezegd hebben, ik zorg ervoor, ik neem het over, ik zorg ervoor dat geen trammeland ontstaat. En ik ga gewoon echt met de driehoek mee beslissen. En ik wend mijn invloed en mijn macht aan om te zorgen dat er gewoon geen antisemitisme in de buurt komt van de opening van het museum. Dat heeft hij nagelaten. En nu ontkent hij dat het politieke keuzes zijn. Nou, politieke keuzes worden constant gemaakt bij demonstraties en veiligheid. Altijd. En er zijn zoveel bewijzen van. We hebben nu geen tijd om het allemaal te benoemen. Maar ik zal even die Friese benoemen. De demonstratie tegen pro-Zwarte Piet in Friesland. En daar was burgemeester De Kanter, als ik me niet vergis, heet ze zo, van PvdA. Die heeft gezegd, ik moet demonstranten, anti-Zwarte Piet demonstranten uit Amsterdam halen om mijn bevolking een lesje te leren. Want het is, ik heb hier niet genoeg polarisatie en ik heb hier, het besef dringt niet door dat Zwarte Piet moet verdwijnen. Nou, dat is haar goed recht om te vinden. Maar dan gaat ze naar Amsterdam en dan nodigt ze kick-out Zwarte Piet uit. En die worden dan ook nog met busjes van de ME begeleid en gebracht naar Friesland om te demonstreren tegen de Friezen. Die vervolgens de snelwegen gingen blokkeren. Die vervolgens werden opgepakt als provocateurs. Nou, als dit geen politieke shit is die heel veel mensen in gevaar brengt, alle demonstranten van beide kanten, alle families die vieren, alle mensen op de snelweg, dan weet ik het niet. Dit is gewoon geen keuze voor veiligheid geweest, het is een politieke keuze geweest. En we weten allemaal dat als ze gewoon echt zogenaamde keuzes voor veiligheid zijn de keuzes voor de-escalatie, waarbij altijd de foute partij, de agressiepartij, de agressor, degene die begonnen is, wordt ontzien. En degene die erop afkomen of degene die er tegen demonstreren, die krijgen spreekwoordelijk de Zwarte Piet. Zo gaat het eraan toe.
Ja.
Het zijn gewoon niet bij alle burgemeesters gelukkig, maar er zijn heel veel burgemeesters die politieke keuzes maken. Burgemeester voor de veiligheid van de stad had burgemeester Josias van Aartsen in de zomer dat de IS aan IS-achtig, aan IS-gelieerde groepen door de stad marcheerde en dood aan de Joden vroegen, die meteen moeten arresteren. Omdat dat iets is dat je niet mag roepen. Maar dat heeft het niet gedaan, omdat hij zich wilde profileren als de herald van de vrijheid van demonstratie en meningsuiting.
Wat ik niet begrijp in Nederland op het ogenblik, is dat antisemitisme en jodenhaat, ja, is minder belangrijk dan het recht op demonstratie. Want dat hoor je dus constant. Ja. En dat begrijp ik dus niet. Je kan dus bepaalde dingen verbieden, maar dat wordt niet gedaan. En dat is een mentaliteit waar we tegen moeten ageren, waar we tegen moeten optreden. Dat meen ik serieus. Want dit gaat van kwader tot erger. Amsterdam is naar de galamiezen. Echt, Amsterdam is naar de galamiezen.
Nou,
Mokum is
ook,
Mokum
hoor.
Niet meer.
Rotterdam ook.
Rotterdam misschien ook, maar die stad ken ik minder goed. Maar Amsterdam is Amsterdam niet meer. Echt niet. Die is helemaal totaal naar de galamiezen. En dat wordt nog erger. Dat wordt nog erger. Als hier
wordt het erger. Kijk, elke keer is er een mijlpaal.
Juist.
In de schending van humaniteit en in de ernst van antisemitisme.
Juist.
Elke keer wordt dat allemaal verzet.
Juist.
Het is een soort sensibilisatie. Het publiek wordt rijp gemaakt voor geweld tegen Joden.
Ja, maar waar het op neerkomt.
Het is niet bewust. Het is geen bewust beleid. Maar door zo permissief te zijn en zo telkens weer de haat en het antisemitisme een grens te ver en nog een grens te ver te laten gaan, kom je gewoon op een gegeven moment dat er inderdaad een dode Jood met keppeltje in het Vondelpark ligt. En dat iedereen dan precies hetzelfde zegt als nu. Oh, wat afschuwelijk, wat verschrikkelijk. Ja. Die moeten we niet laten gebeuren. Maar, huh?
Ja.
Kijk nou wat er in Israël gaande is.
Ja.
Kijk nou, 30.000 doden en wij huilen om eentje hier.
30.000 doden waar geen beleid, waar geen onafhankelijke bevestiging van is. Hè? Laten we dat voorop stellen.
Nee, nee.
Dus
ik weet niet wat hier gaande is, maar weet je, daar moet je kijken op zulke momenten wie nou nog je bondgenoten zijn. En dan klamp je vast aan elke politicus die hier schande van spreekt. En ze zijn er, zoals Mirjam Bikker, de leider van de ChristenUnie. Die heeft na de demonstratie bij Opeen heeft ze eigenlijk een monoloog gehouden waarin ze gezegd heeft, dit is gewoon echt onverteerbaar.
Ja.
En er kwamen nog allemaal kritische vragen op haar af. En toen zei ze, maar ongeacht wat er gebeurt in Gaza of waar dan ook, hoor, als de Joodse gemeenschap in Nederland zich niet meer veilig voelt door de haat en het antisemitisme dat wordt gespuit, dan zijn wij als hele samenleving daar verantwoordelijk voor.
Precies.
Daar moeten we ons iets van aantrekken.
Maar dat gebeurt al, want de Joodse gemeenschap,
zij wil ook een debat.
Ja.
En zij is niet de enige over het demonstratierecht.
Ja.
En het is gewoon, het is niet een debat om meteen het demonstratierecht drastisch in te perken. Maar er moet eigenlijk een onderzoek komen. Echt een onafhankelijk onderzoek. En niet een onderzoek dat de macht altijd bevestigt. Wanneer is het zo dat het ingegrepen had moeten worden en er wordt dit ingegrepen uit angst voor duizenden boze moslims op straat? Daar gaat het om.
Ja.
Als er gewoon 5000 mensen in Amsterdam komen en die rukken de tegels van de stoep. Omdat ze boos zijn dat je hun demonstraties verbiedt. Omdat je ze arresteert als ze gezichtsbedekkende hun gezicht bedekken. Als je ze arresteert en vasthoudt en beboet en misschien ook opsluit als ze vreselijk antisemitische dingen roepen. Ja, als je bang bent daarvoor, dan ben je. En je hebt dat geweld. En dat geweld kun je gewoon niet pareren. Met inzet van ME, van wat dan ook. Dan hebben we de pop aan het dansen. Dan heb je verloren op alle fronten. En daarom moet er een onderzoek komen. En daarom moeten misschien. We leven in een heel erg gespannen samenleving waar heel veel rassenhaat is. Laat maar antisemitisme mag gieren. Nou, dan moet je gewoon kijken wat voor. Hoe je deze staat, rechtsstaat en demonstraties en de meningsuiting beschermt door juist deze giftige uitwassen, die in Amsterdam geen uitwassen meer zijn, te blokkeren. Of à la minuut te berechten. Dat is de enige oplossing.
Nou ja, weet je...
Ga je dat nalaten met excuses en brieven achteraf en smoesjes en leugens, dan ben je gewoon echt een pias.
Precies. Maar...
Dan kunnen we het over het grote zwijgen van Frans Timmermans hebben.
Ja, ik wil nog één klein dingetje zeggen, Nausicaa. Ja. Mijn gevoel, maar dat is mijn persoonlijke gevoel, kijkend vanaf buiten erop, hè, zeg ik, ik krijg het idee dat de Joodse gemeenschap, 30.000, 40.000 mensen, waar hebben we het over, gewoon niet meer meetelt. Niet meer meetelt. Dat groepje is electoraal helemaal niet belangrijk. Die tellen niet meer mee, kom op. Dat
nee,
is mijn
nou ja,
gevoel.
Dat heb ik ook geschreven in mijn column.
Ja.
Dit was het laatste bastion van beschaving in een samenleving. Hè?
Ja.
Je beschermt degene die eigenlijk niet meetellen. Als dus. Politicus of als bestuurder. Je beschermt degene en het onrecht tegen degene aan wie je eigenlijk niks hebt.
Ja.
Met wie je geen electorale winst kunt boeken. Met wie je gewoon geen macht kan krijgen. Een burgemeester heeft niks te krijgen van 30.000, 40.000 mensen.
Nee.
Niks te verwachten, ik bedoel, geen privileges, geen electorale hulp, niks. Nou, een burgemeester wordt niet gekozen in Nederland, helaas. Maar we hebben het over de hele politiek. Als je die groep niet kunt beschermen, als je die groep niet kunt gebruiken voor eigen voordelen, dan laat je die links liggen.
Precies.
En hier, die lastige Joden, die kunnen we best links laten liggen.
Nou, en over het
want,
links...
Ja, ze doen het toch. Ze helpen ons niet aan de macht. Ze molligen anderen. Ze plegen geen aanslagen. Ze dreigen niet met geweld. En als ze een keer komen opdraven in zwarte pakken bij de herdenking van de februaristaking, dan pakken we ze op en zeggen we dat ze van Pegida zijn. Hè?
Ja, precies.
Dit soort toneelstukjes. Nou, ja, sorry.
En over dat links liggen gesproken, laten we het dan even over Frans Timmermans hebben.
Ja.
Ja.
De grote leider van de revolutie, de linkse revolutie in Nederland. De grote sociaaldemocraat die Vereniging Links tot een overweldigende zege bij de verkiezingen had moeten brengen. Waardoor we nu een linkse premier uit Brussel hadden gehad. De man die de moraliteit en de humaniteit en de idealen van de sociaaldemocratie moest herstellen. Om een neoliberale bestuurscultuur om te buigen. En gelijkheid. En rechtvaardigheid. En waardigheid voor iedereen in Nederland te scheppen. Nou, wat is dat? Wie is dat? Dat is al een van de pia's die ergens zit te zwijgen. En die een fusiepartij leidt. Waarin het antisemitisme kolkt. Voornamelijk vanuit GroenLinks. Maar dan ook nog vertaald via die beschamende brief van Kati Piri. Die stellies heeft gemaakt tegen Herzog en die namens haar partij verklaard heeft, of die de komst van Herzog en de oorlog in Gaza gelijk zit met de Holocaust en linkt met de genocide uit de Tweede Wereldoorlog. Dus echt een politieke zaak maakte. Waardoor heel veel mensen dachten, kom, gelijk heeft ze, we gaan daar demonstreren. Dat heeft hij niet in de hand, of dat is misschien de mening van Timmermans. Hij heeft de GroenLinksers niet in de hand, die mevrouw Schaarwachter. Ja, dat was dus iemand op de lijst voor de gemeenteraad van GroenLinks. Die de charter, het handvest van Hamas, prachtig vindt. Dat heeft ze ook gezegd. Dat is allemaal heel redelijk. En waarom niet? En dat is allemaal een mooie oplossing. Dit soort mensen zitten tegenwoordig in de fusiepartij. Er zitten mensen die het over de Zionisten hebben. Constant over de Zionisten. En dat deze boel, vreemde, gevaarlijke boel, heeft hij gewoon niet in de hand. Na de oproep van Piri om aan Rutte om daar een politieke zaak van te maken met Herzog en eigenlijk die ceremonie te verstoren door deze politieke ruzie van te maken, heeft hij niks gedaan. Heeft hij niks gezegd. Na die schande op zondagochtend bij het Holocaust Museum heeft hij niks gezegd. Is ze niet opgetreden. De reacties kwamen later en ze waren nog beschamender misschien dan wat Halsema gedaan heeft. Die tenminste nog de moed heeft genomen om 7 kantjes te schrijven. En die in haar rare fantasie denkt dat ze gewoon de handen vol heeft aan het steunen van de Joodse gemeenschap. Dat heeft ze ook gezegd in een statement. Maar Timmermans die zegt, het heeft me verdriet gedaan. Eén emotionele tweet en één emotionele uitspraak en één zogenaamd rationele uitspraak had hij. De rationele uitspraak was, we hadden niet verwacht dat de komst van Herzog politiek vertaald zou worden en tot trammeland zou leiden bij de opening. Dat zijn niet zijn woorden, maar iets in die strekking heeft hij gezegd. Maar hoezo kan hij dat niet verwachten? Het is zijn partij die daar toegeroepen heeft. Het is zijn partij die Herzog in de picture heeft gebracht als oorlogsmisdadiger die daar ter plekke bestreden moest worden.
Ja.
Hoe sta je dan te liegen? Toch?
Nou, het is ook één komedie. Het is één grote komedie.
Ja, en daarna zegt hij dat hij verdriet heeft.
Ja, verdriet. Maar dat is allemaal door PR-mensen opgeschreven. Dat heeft hij heus niet zelf geschreven.
Dus hij kan niks, hè?
Nee, damage control heet dat.
In alle talen zwijgt hij. Hij heeft daar geen mening over. Hij treedt niet op. Hij kan niet. Hij heeft niet voorkomen dat dit soort dingen gebeurden. Hij heeft niet ingegrepen toen ze gebeurden. Hij heeft geen tekst achteraf nadat het gebeurde.
Precies.
En dan denk ik van de PvdA gaat gewoon Labour achterna. En dat wordt een partij waarin het antisemitisme van alle kanten naar binnen kan kruipen. En zich kan vestigen. En uit de monden van bepaalde leden komt. En op een gegeven ogenblik is de infectie zo groot dat je gewoon heel ernstige operaties nodig hebt om je daarvan te ontdoen. Maar dit is pijnlijk, ook voor prominente PvdA-leden. Ronnie Nathaniel die heeft gewoon zijn lidmaatschap na 45 jaar opgezegd.
Hij is niet de enige, hè? Hij is niet de enige.
Hij is echt
niet de enige. Er zijn tientallen prominenten.
Bekende, maar niet de enige.
Nee. Er zijn tientallen prominenten die de afgelopen dagen...
Zak Monas ook.
Ja, er zijn...
Gerdy Verbeek.
Ja.
Prominente PvdA'er. Echt een van de meest prominente vrouwen in die partij. Die vraagt om onderzoeken naar... om optreden tegen leden van de partij. Die antisemitisme bedrijven. Die vraagt om onderzoeken. Die vraagt om bezinning. Zij en een groep, hoor. Die ageren nu. Dus om dit een halt toe te roepen. Dat zijn mensen die... Die nog enige integriteit hebben.
Ja.
En die beseffen wat er gaande is.
Precies.
En de partij willen, niet alleen maar de partij, maar ook de samenleving willen verschonen van dit. Dat zijn mensen met principes.
Ja.
En nog iemand die daar, dus de journalist Tom van Dijk, die heeft ook volgens mij in een column geschreven en ook in zijn podcast gezegd, ja, ik ben altijd een sociaal-democraat geweest. Ik stond voor onrecht, voor bescherming van minderheden, voor emancipatie van minderheden, voor de idealen van de sociaaldemocratie. Iedereen is gelijk en iedereen wordt gelijk behandeld. Iedereen is van waarde, iedereen moet geholpen worden. En hij staat erbij en bekijkt de PvdA en denkt van wat is nou in godsnaam aan de hand geworden? Dat me zo verschrikkelijk stoort en dat ik daar niet meer de waarde vind waarmee ik opgegroeid ben. Al een tijdje natuurlijk, waarschijnlijk. En dan denk ik, ben ik nou zo rechts geworden? Of gaat de partij helemaal de fout in? Nou ja, ik denk dat het tweede zo is.
Ja.
De partij gaat de fout in.
Ja.
En hij zei ook nog iets waardevols. Zeggen, ja, ik ben ook niet blij met wat er in Gaza gebeurt. Het is ook verschrikkelijk. En ik wil daar ook over praten. En over wat er gedaan moet worden, wat er anders moet worden en wat de rol is van de Israëlische regering. Maar de lust daartoe vergaat me als ik zie dat die kritiek in Nederland voornamelijk geuit wordt door haatwoordes, antisemitische haatwoordes, die vreselijke dingen naar de hoofde van Joden slingeren. Dan denk je van ja, waar zijn we met z'n allen mee bezig?
Precies.
Hoe kunnen we nog een goede discussie voeren, een discussie in balans over, over wat er gaande is, en over hoe die oorlog gestopt moet worden, over wat er moet gebeuren, als we overschreeuwd worden door antisemitische haat? Ik zou het niet weten.
Nee. Nee. En het is, wat ik al een paar keer heb gezegd, het is niet meer te stoppen. Het gaat van kwaad tot erger. Je zal het zien. Het gaat van kwaad tot erger. En als mensen hun ogen blijven sluiten, ja, sorry, ik blijf ze openen.
Ik denk dat er heel veel mensen zijn die hun ogen niet sluiten. Want ik bedoel, dit incident met het museum heeft toch bij heel veel mensen protestreacties opgeroepen. En ik weet zeker dat er verzet zal komen. Ik hoop dat ze het volhouden. Ik hoop dat ze steun krijgen ook van anderen om niet de enige te zijn. Ja, ik keek naar op het boekenbal liepen er ook een paar Palestijnse sausjes om. Hè. Dat is echt een statement. Dan denk je van, oh. Ik kijk naar de twee hoofdacteurs van die spelen in de serie over de Joodse Raad. Echt geweldige rollen. Die hebben allebei in interviews na de eerste aflevering een statement tegen extreem rechts in Nederland of tegen rechts en tegen Wilders gemaakt. Dus die profileren zich, die gebruiken gewoon deze serie om een statement te maken tegen extreem rechts en tegen Wilders. Nou, dat is hun absoluut hun goede recht. Maar het is wel heel erg raar dat ze dan niet zeggen en dat ze niet beseffen dat zij in die serie precies uitbeelden wat nu op links gaande is eigenlijk.
Ja.
Die onverschilligheid of die hoop dat je als je collaboreert dat je verschoond wordt. Die wanhoop, die dilemma's, wat moeten we doen? Nou, laten we maar meedoen, want dan kunnen we redden wat er te redden valt.
Ja.
Meedoen met de duivel. Nou ja.
Nou, we zien het.
Het is pijnlijk hoor, de Joodse Raad. Vanavond is het weer
een aflevering,
aflevering. En het is een ontzettend goede serie. Het is heel goed gemaakt.
Ik ga het volgende week met Hans Knoop erover hebben, want die heeft het geschreven. Uiteindelijk.
Ja.
En die gaat daar uitgebreid op in. Maar kijk, ik ben altijd een positief iemand. Ik probeer altijd van alles het positieve in te zien. Maar ja, ik kan niet anders concluderen nu dat ik zo pessimistisch ben als ik nooit tevoren was over wat er in Amsterdam met name, maar ook in Nederland en de rest van de wereld aan het gebeuren is tegen Joden, tegen Israël. We zien het niet alleen in Nederland, we zien het in Engeland, we zien het in België, waar mensen hun koffertje hebben gepakt en klaarstaan. We zien het in Frankrijk. Ik had een nicht in Parijs aan de lijn, die belde mij. En die zegt, Joop, wij kunnen hier niet meer als Jood ons profileren en de straat op gaan. Er zijn hele wijken waar we niet meer kunnen komen. Kan gewoon
niet. Wat dacht je van Londen?
Londen, precies hetzelfde. Wat denk je van Amerika, de universiteiten? Dat wordt de toekomstige generatie leiders en zakenlui. Ja. Ik hou mijn hart vast. Ik hou mijn hart vast. En daarom blijven we vechten. Wij blijven vechten.
Wij blijven vechten. En het is ook zo in Nederland, denk je op dit moment, wat zal het volgende zijn? Elke dag als je wakker wordt, denk je, wat is het volgende?
Wat is de volgende stap,
Ja, wat is de volgende stap? Wat is de volgende rel? Wat is de volgende schoffering? Wat is de volgende toestemming voor antisemitisme?
En dan komt er weer een leugen. Dan komt er weer een leugen.
Ja, dan komt er weer een leugen.
Zo blijft het doorgaan.
Ik ben niet zo optimistisch als jij, maar ik heb wel vertrouwen dat er genoeg mensen zijn die dat kwaad in de gaten hebben. En of ze zich nu zullen uiten Of later in de geschiedenis, dat weet ik niet. Op een gegeven ogenblik wordt alles rechtgezet. Ik heb nooit gedacht dat ik het einde zou zien van dat communisme. Heb ik wel gezien.
Ja.
Dus op een gegeven ogenblik wordt het rechtgebreid. Maar voor heel veel mensen zal het veel te laat zijn.
Nou ja, ik merk het aan de steun die ik krijg op social media. En dat zal jij ook merken. Ik krijg echt heel veel steun van heel veel lieve mensen die begrijpen wat er aan de hand is.
Maar je krijgt waarschijnlijk ook nare berichten.
Maar daarnaast krijg ik bedreigingen en daarnaast krijg ik allerlei scheldwoorden naar me toe gesmeten.
Altijd Joodje, ook als Esther iets post. En jij Joodje en jullie Joden, dit en dat, Jodenmeisje.
Ja. Ja.
En dan ook verwensingen.
Het is niet te volgen. Het is niet.
Foto's van Cycloon B.
Ja, het is niet bij te houden.
In de timeline van Bart Schut.
Ja.
Het wordt niet meer aangepakt. Het kan zo doorgaan.
Het mag allemaal.
Maar het is gewoon racisme op internet is verschrikkelijk.
Ja.
Maar dit is. Kijk, wij kunnen er tegen, maar er zijn mensen die daar gewoon echt voor goed kapot aan gaan.
Ik ken ze, helaas. Ik ken ze helaas. Dus ja, we moeten blijven vechten, Nausicaa. We zitten op 52 minuten. Wij kletsen altijd een lekker eind weg, hè? Heerlijk is
nou,
dat.
Dan stoppen we nu en bewaren het dus voor de volgende keer.
We gaan volgende week zondag weer verder, als jij tijd hebt.
Ja, gaan we doen.
Want er zal heel wat gaan gebeuren deze week. Ook hier in Israël, er gaat heel wat gebeuren.
Ja.
Echt waar.
En anders gebeurt het ergens, als het in Nederland niet gebeurt, als we hier een beetje pauze hebben, dan is er genoeg in de rest van de wereld.
Och jemig, nou.
Ja.
In ieder geval, wij stoppen op dit moment, want we moeten niet te lang maken. 52 minuten vind ik altijd lang. En ik zie mijn hond al kijken van, waar blijft mijn cookie?
Van mij ook, en die hoorde die van jou ook blaffen.
Ja, 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 ja. Nee, want die houdt. Ze hebben een perfecte timeklok. Ze weten precies. Ja. Hij zit echt te kijken zo van: Joop, schiet eens even op, mijn cookie.
En ze herinneren zich alles wat ze gekregen hebben en nog niet gekregen hebben. Ze weten het altijd.
Ja. Nou ja, hij weet heerlijk. Dat hij krijgt altijd een cookie aan het eind van de podcast. Daar zit hij op te wachten. En dan ligt hij met zijn tong, weet je wel, zo van, ik heb er trek in.
Heerlijk.
Makkelijk. Soms denk ik wel eens, was ik maar een hond, heerlijk leven. Echt waar.
Ja, bij een goede baas, tuurlijk.
Ja. Oké, Nausicaa, ik wens je een hele fijne voortzetting van deze zondag.
Ja, ook.
Doe het voorzichtig aan. We spreken elkaar volgende week bij Leven en Welzijn.
Ja.
Oké, dankjewel. Tot dan. Dag.
Tot dan.
Ja, dat was een nogal niet zo positief gesprek met Nausicaa, maar het is de realiteit. En jullie kennen ons nu een beetje en je weet hoe ik in elkaar zit. Ik moet mijn ei kwijt en ik moet kwijt wat me op mijn hart ligt. Dat hebben we ook gedaan. Morgen heb ik een gast in de podcast waar ik erg blij mee ben. Dat is Rob Fransman. En Rob moet ook zijn ei kwijt. En met Rob ga ik ook weer een heel mooi gesprek aan. Dus daar kijk ik alweer naar uit. Morgen ben ik er weer. En dan zeg ik zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.